aantal bezoekers. Weten dat we het over het leven van David hebben in de morgens in de ochtenden dat ik hier ben. En we hebben al heel voorzichtig een start gemaakt door te kijken naar de geboorte en zo. En de eerste keer dat David gezalfd werd in Bethlehem. En de tweede keer hadden we het over David die als de harpspeler, als de citerspeler bij Saul kwam en daar rust gaf, blijdschap gaf. En nu de derde in de serie over het leven van David. En dat komt uit 1 Samuel 17, David en Goliath. Ik hoop dat u de moeite neemt om het zelf thuis te lezen. Ik ga een paar teksten lezen. Bij het begin, 1 Samuel 17 vers 1. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda toebehoort. Ze sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Efes-Dammim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden ze zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde van de... en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. En toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span, dat moet dus ongeveer 3 meter 10, 3 meter 20 zijn geweest. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons, ongeveer 50 kilo. Hij droeg een bronzen steenplaat boven zijn voeten en een bronzen werfspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom. En de punt van zijn speer was 600 sikkels ijzer, ongeveer 6 kilo. En de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaar van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toekomt? Dan vers 15. David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren en zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. Nou, Isaï gaat dan toch weer met een behoorlijk stukje bagage David terugsturen. Komt daar weer bij Saul in de buurt. En dan is vers 26 de tekst, want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? 28, toen Eliab, dus de oudste broer van David, hem tot de mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen om onderwin en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Dat gaat dan verder. David laat weten dat hij wel wil gaan vechten. Vers 32, David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken, uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen hem, je bent niet in staat om deze Filistijn te gaan, om naar deze Filistijn te gaan, om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw heeft gered en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, de Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en hij wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek, legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichterbij bij David en de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Vers 45, maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Dan vers 55, toen Saul David het kamp uit zag gaan, de Filistijn tegemoet, zei hij tegen Abner, de bevelhebber van het leger, van wie is deze jongeman, een zoon Abner? Abner zei, zo waar u leeft, koning, ik weet het niet. De koning zei, vraagt u het, van wie deze jongeman een zoon is? Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee, bracht hem bij Saul en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tegen hem, van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei, ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Tot zover. Nu is de geschiedenis van David en Goliath natuurlijk een hele bekende. Net zoals de geschiedenis van Simson en zo. En dat soort bijzondere gebeurtenissen uit het boek Richter. Maar dit is dan een hele bekende. En iedereen heeft gegarandeerd gehoord van David en Goliath. Zelfs als je niet met de Bijbel bent opgegroeid, en dat komt ook regelmatig voor vandaag de dag. Dat is een beetje van vroeger misschien, dat je opgegroeid bent met de geschiedenissen uit de Bijbel. Maar zelfs als je dat niet, dan heb je toch wel van Goliath gehoord. Hij wordt dan wel eens geciteerd, zo van een soort David en Goliath strijd of zo. En dan is Goliath dan die hele sterke, machtige man, met wie eigenlijk niet te vechten valt. En dan is de andere kant dan het zwakke, misschien wel ons eigen zwak verweer. Ik wilde zo graag, dat heb ik u gezegd, over het leven van David een hele serie houden. En daar heb ik hem op geprepareerd in de vakantietijd. Heb ik ook al gezegd. En ik wilde zo graag ook gewoon doorgaan met deze geschiedenis. En opnieuw heb ik de afgelopen dagen tijd gehad om daarover te denken en daarover te bidden. En mezelf de vraag te stellen, waarom hebben wij nu zo'n geschiedenis in de Bijbel? Wat bedoelen we nu? Wat hebben we daaraan? Wat zouden we daarmee kunnen? En hoe ga je daar verder mee om? Nou, dat is best ingewikkeld. En je bent misschien als broeder die wel eens wat zegt, geneigd om te zeggen, nou, dan ga ik dus alle verbanden bij elkaar sprokkelen die er zijn. Van een beest uit de zee en een beest uit de aarde, uit Openbaring 13 bijvoorbeeld. Hè, die twee karakters van die beesten toestonden, waartegen gestreden moet worden. Je hebt misschien ook andere ideeën. En de Heer zelf heeft me een beetje teruggefloten gisteren nacht. En dat vond ik heel mooi.
Dat was heel emotioneel voor mij. Maar ik vond het wel heel gaaf dat de Heer echt zei, die kant moet je niet opgaan. Dat wordt een ingewikkeld verhaal. En bij sommigen valt dat, die echt van studeren houden en die echt van typologie houden, die zullen er wel iets bijzonders in vinden en ook wel een zegen van krijgen. Maar probeer het eens van de andere kant. En dat heb ik gedaan. En toen schrok ik een beetje. Dat het verhaal van David en Goliath zo dicht bij ons ligt. Toen de discipelen bij de Heer Jezus waren, hebben ze onderweg al een soort debat gehad wie van hen wel de meeste was. Bij de Heer Jezus samen op stap en dan praten over wie dan wel de belangrijkste zou zijn. Toen de Heer Jezus in die bovenzaal het avondmaal heeft ingesteld, hadden de discipelen een discussie wie daar aan de tafel, wie van hen wel de meeste was. Dat is niet overgegaan. In het Nieuwe Testament vind je een brief. Ik moest afgelopen vrijdagavond een inleiding houden over de brieven van Johannes. Nou, dat zijn er maar drie. Maar die ene, dat gaat over de Heer Jezus zelf. Dat is wel heel helder, over het eeuwige leven. Het gaat over hem. Twee gaat over de antichrist. De derde gaat over Diotrefes. Dan heb ik in een woordenboekje opgezocht wat Diotrefes betekent. En dat is heel simpel en heel duidelijk. Die van Zeus of Zeus onderwijs heeft gekregen. Die van Zeus geleerd heeft. Of vanwege Zeus gevoed is. Dat kan ook. Maar in elk geval, zijn bronnen komen uit de bron van een afgod. En die Diotrefes die was daar in de gemeente aan wie Johannes die derde brief schrijft, de baas. En hij stond niet toe dat er nog iemand baas zou zijn. En als er al een brief kwam van Johannes, dan werd hij niet meer voorgelezen. En de oudste die dat nog wel zou willen doen, ja, die werd uit de gemeente gezet. Zo staat het. Het is een heel klein, kort briefje, maar het gaat wel over dit punt. Dat is ook vandaag niet vreemd. Scheidingen, scheuringen in de gemeente hebben te maken met mensen die de eerste willen zijn. Meestal. Er hangt natuurlijk een andere vlag aan. Altijd een vrome vlag. En dan gaat het wel over een stukje uit de Bijbel. Over een Bijbelvertaling. Of over het gebruik van een bepaald liedboek. Of het gaat misschien wel over visie. Dat is de vlag. Maar de lading is anders. De lading is dat mensen de eerste willen zijn. En daar knalt het op. Voor zover ik kan nagaan, is dat altijd zo geweest. Ik wil niet zeggen dat ik alle geschiedenissen uit mijn hoofd ken, maar ik heb heel wat nageplozen. En dat is vandaag nog zo. We hoorden onlangs deze week, vorige week, nog van een paar scheidingen in gemeenten. Weer hetzelfde verhaal. Het is bijna altijd hetzelfde. Dan gaat het over wie is de eerste. In de Bijbel is sprake van een broeder Quartus, nummer 4. Een broeder Tertius, dat is nummer 3. Een broeder Secundus, die namen worden echt genoemd, nummer 2. Maar broeder Primus, ja, die was dan in 3 Johannes, dat was Diotrefes. Die wilde de eerste zijn. En nu terug naar dit bijzondere verhaal. U weet het dat Saul een beeld is van de Satan, heb ik willen duidelijk maken, die langzaam maar zeker eigenlijk zijn grip op zijn taak kwijtraakte en door de duivel werd ingepakt om toch wel een andere koers te gaan. David wordt gezalfd. David is de citerspeler. Breng mij een citerspeler. We hebben daarover gepraat en over gedacht de vorige keer. En nu krijg je een heel ander tafereel. En dat is dat Goliath ten tonele verschijnt. Goliath uit Gat van de Filistijnen. Filistijnen die zijn ook uit Egypte. Nog precies eerst uit Kreta afkomstig. Cretenzen. De Keretieten. En de, weet je wat, de lijfwacht van David bestond uit mensen die uit Kreta afkomstig waren. Nou, volgens het Nieuwe Testament is Kreta niet zo'n goed vakantieoord. Want er zijn alleen maar leugenaars en luie buiken. Dus daar moet je eigenlijk niet naartoe. Ja, dat zegt de Bijbel. Dat kan er ook niks aan doen. Sommige mensen die vinden dat prachtig om daar te zijn. Maar in elk geval, die mensen die zijn uit Kreta in Egypte terechtgekomen. En die zijn daarna vanuit Egypte naar dat land getrokken waar ze, waar je nu nog van hoort, de Gaza-strook. Nou, daar nu nog zo. Daar hebben ze zich gesetteld. Het woord Palestijn en het woord Filistijn is precies hetzelfde. Ik zeg niet dat de Palestijnen van vandaag nazaten zijn van de Filistijnen. Dat bedoel ik niet. Maar wel dat het hetzelfde woord is en ook dat ze zich daar gesetteld hebben. En die Filistijnen die hebben dus dezelfde tocht gemaakt vanuit Egypte naar het beloofde land. Maar die hebben een paar dingen niet gehad. En dat is schuilen achter het bloed van het lam. We hadden daar vanmorgen aan gedacht. Die hebben ook niet die doortocht door de Schelfzee gehad. Die zijn ook niet op adelaarsvleugelen gedragen en tot God gebracht. Die hebben ook niet de tabernakel gekregen. Die hebben niet de doortocht door de Jordaan gekend zoals Israël. Ze zijn wel in het beloofde land. Maar ze missen een aantal punten, een aantal gebeurtenissen. En ik denk dat dat precies de typering is van Filistijnen. Ze zijn wel gelovig, ze hebben hun eigen tempels, hun eigen goden. Ze hebben van alles, maar ze weten niet wie Yahweh is. Ze hebben van de ik ben en de ik zal er zijn, om dat niet maar te citeren, niet gehoord. Geen idee daarover. De Filistijnen. Daarom zeggen we wel eens, misschien is dit een beetje te snel, een beetje te kort door de bocht, dat de Filistijnen een beeld zijn van naamchristenen. Die zeggen wel dat ze gelovig zijn, maar eigenlijk hebben ze een groot aantal stadia overgesprongen. Ze hebben een aantal dingen niet gekend. En ze noemen zich toch naar diezelfde naam. Ik denk dat je dat volk kunt houden. En daarom is er een voortdurende strijd geweest tussen het getuigenis van God op aarde, het volk van God, Israël en de Filistijnen. Continu. Jaren. Misschien wel eeuwen. En als ik dat nu zie, dan denk ik, het is eigenlijk nog niet veranderd. Filistijn. Vanaf het moment dat David begint met zijn dienstwerk en de gezalfde van de Heere zich gaat openbaren en zich laat zien, zich laat horen door die citers, door die liederen, krijg je ook het volgende. Dat de tegenstander zich gaat laten horen. Vanmorgen reden we hier naartoe vanuit Veenendaal-Overberg. Dat is niet zo ver hoor, dat is maar een klein stukje eigenlijk. En daar moet je bij Bunnik van de A12 af. En bij Bunnik daar ligt een motel. Het heet nu Postillon Motel, vroeger ook. Toen is het een tijd een heel andere naam geweest. Ik weet niet eens meer welke naam het toen had. Maar nu is het weer Postillon. Dat is een hele club wordt weer overgenomen door een nieuwe organisatie. Soms door de oude organisatie. En dat Postillon-motor heeft voor mij een hele bijzondere betekenis. De Heer had me gevraagd om voor hem te kiezen. Fulltime. Dat had ik op die bewuste zondag gedaan. Maandags had ik een afspraak in het Postillon Motel in Bunnik om een groot aantal verkopers toe te spreken en een soort pep talk aan te reiken om te vertellen hoe het moest. De directie van dat bedrijf met die 35 vertegenwoordigers die er toen waren, Ja, dat was een enorme klant van mij en die namen enorme aantallen spullen af. Het was gewoon een heel gave toestand. En ik moest dus hun verkopers een soort tool aanreiken, een stukje gereedschap geven, waardoor ze het nog beter zouden presteren. Want misschien weet u, de bijproducten van een bepaald bedrijf, die leveren vaak meer op dan hun eigen producten. Het is echt zo. De hoofdproducten die worden zo uitgemergeld door de concurrentie, dat je steeds meer lager, maar die bijproducten, dat is dan iets waar ze knap aan verdienen, waar eigenlijk niks tussen zit. Gaat niks vanaf voor hen. Goed, dat gebeurde toen. Zondag had ik ja gezegd tegen de Heer om fulltime voor hem te gaan. En maandag kom ik daar en ik heb me echt afgevraagd, wat zou de duivel nu gaan zeggen? Vandaag. Dus ik zat in de auto, ik reed van Meppel, waar we toen woonden, naar Bunnik. En eigenlijk wist ik het. Nou, ik kom daar en dat begon met een beetje een apparatief en zo, en met een dinertje. En daarna zou ik dan die toespraak mogen houden. Maar dan zegt die verkoopdirecteur van dat grote bedrijf, ik heb hier een briefje, zo ongeveer. Vul je even in wat je zou willen verdienen, dan kun je morgen beginnen. Je kunt mijn plaats overnemen. Ik wist het. En ik heb gezegd, Bosman, zo heet die man, je bent een dag te laat. Ik heb net gisteren een andere baan genomen. Dat zegt het geloof, maar in je hart is er een heel ander verhaal. Wat zou er gebeurd zijn als ik ja gezegd had? En dat speelt soms weer een rol. Dat duurt soms heel lang voordat je daar overheen bent. Ze vragen me nu niet meer, want ik ben nu 77, dus hebben we nog niet meer nodig. Maar ik bedoel, vanaf het moment dat je iets voor de Heere doet, begint de tegenstander met zijn spel. En ik wil mezelf niet de held laten uithangen, want dat ben ik niet. Maar ik weet wel dat dit precies het verhaal is wat hier bij Goliath en bij David terugkomen. David net begonnen, net een klein beetje furoren gemaakt, weet je wat, net een beetje uit het niets tevoorschijn gekomen en dan ineens dan gebeurt dit. David heeft te maken met Goliath. De brulaap van de Filistijnen, zo noem ik hem maar eventjes, die zichzelf manifesteert en alleen maar over zichzelf praat en alleen maar zichzelf promoot en zegt, ja, nou ja, zoek er een uit die met mij kan vechten. Hij gaat er echt van uit dat er gewoon niemand zou zijn die ooit met hem zou willen gaan vechten. Maar als ik win, dan zijn jullie slaven van de Filistijnen, dan ligt jullie lot in hun handen. Zo ongeveer is de taal geweest. En dat deed hij 40 dagen lang. Zegt de tekst, ik heb het bewust gelezen. En dat deed hij elke morgen en elke avond. En ik schrok toen ik deze week dacht van, verdraaid. Dat is het morgenoffer en dat is het spijsoffer en dat is het avondoffer. Daar heb je ze. Iedere keer in plaats van het offer is daar een brulaap uit gat. Want daar kwam hij vandaan, Goliath. En die man die schijnt dan 3 meter te zijn geweest. Andere vertalingen hebben 2 meter. Maar laat maar los hoor, hij heeft nog een broer gehad. Hij heeft nog, weet ik, er zijn nog familieleden van hem in de Bijbel terug te vinden. Van alles. Hij kwam dus uit een heel sterk nest, zal ik maar zeggen. En allemaal met die grote jongens, allemaal die reuzen, die kwamen uit die hoek. Hij, Goliath, kwam elke morgen en elke avond. Nu wil ik het voorzichtig zeggen. Je bent gered door het prachtige werk van de Heer Jezus. Door het schitterende van hem die het offer is, die en het morgenoffer is. Op het uur van het morgenoffer kwam de Heer Jezus aan het kruis. En op het uur van het avondoffer zei de Heer Jezus, het is volbracht. Dat is geen toeval hoor. Die namen en die tijden staan er heel precies bij in de schrift. Dat betekent dat jou en mijn verlossing, jou en mijn zegen, gekoppeld is aan het werk van de Heer Jezus. Hij heeft het gedaan. Hij is het echte morgenoffer. Hij is het echte avondoffer. Hij, de Heer Jezus, heeft dat gedaan en is dat. En dan komt de duivel, die komt op datzelfde uur. In plaats van dat je bezighoudt met hem, Ja, je kunt duizend keer zeggen, ja, maar ik heb toch niet een formeel morgenoffer, 's morgens om 9 uur. Ja, dan wordt geacht van mijn baas dat ik aan het werk ben of zo. Nou, dat snap ik wel. Maar waarom zou je niet elke morgen zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor uw werk aan het kruis. Dank u wel voor dat wat u deed en dat wat u ooit nog gaat doen en voor wat u gedaan hebt en voor wie u bent, Heer Jezus. De Heer zei, ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. En dat kan alleen maar als je dat morgenoffer en dat avond, Exodus 29, dat morgenoffer en dat avondoffer iedere dag weer beleeft. En er werd notabene een spijsoffer bijgebracht. En er werd notabene een plengoffer bijgebracht. Het is notabene of je daar het avondmaal ziet. Spijsoffer, dus het brood en de wijn werden toegevoegd aan dat offer. Daar al. In Exodus. In plaats van dan te denken, dan komt die tegenstander. Ja. Maar de mens kan ook wat hoor. En hier staat er eentje. En die zal het even laten ruiken. Hoe sterk ik ben en hoe ver ik kan gaan. Wat dacht je eigenlijk wel? Wat stelt jullie clubje eigenlijk voor? Wat stelt het nu voor dat je met een paar mensen in een zaaltje zit en over deze dingen praat? Want we zijn er ook nog. En het ik van de mens, de glorie van de mens, en of dat nu de wetenschap heet, vul het maar in, dat kan ook hoor. Of dat nu de enorme ontwikkeling is, de militaire kracht is, dat kan ook nog, de sociale code is. Je kunt van alles bedenken, van alles erbij slepen en iedere keer komt hetzelfde uit het hoekje. Op het moment dat jij zegt, Heer Jezus, ik wil u graag bedanken, dan komt de tegenstander, die zegt, oh, kom, wat is dat nou ooit gebeurd? En wie zegt dat dat waar is? Wie zegt dat die Bijbel waar is? Nou, daar gaat hij. En ze hebben langzaam maar zeker die Bijbel ontkracht, langzaam maar zeker de Bijbel tot een gewoon boek verklaard. En ze hebben nu weer een boek geschreven, een nieuwe vertaling over in gewone taal. Nou, ik lees wel eens Telegraaf, misschien is er wel een verkeerd blad, dat weet ik niet. Maar er staat in Nederland zaterdag een hele mooie column in Smalhout, die bedoel ik ja. Die had het gisteren toevallig over dat nieuwe boek, de nieuwe vertaling. Dan moet je nagaan, dat is een Jood. En die heeft in die zin, noemt zich niet een christen. Hij is wel heel erg geïnteresseerd in het christendom. Maar hij heeft dus een behoorlijke felle uitval uitgedeeld naar de richting van dat nieuwe boek. Hou je het erover op? Want het is altijd een verarming. In plaats van 64.000 woorden hebben ze nu maar 4.000 woorden gebruikt. Weet je wat? Dus dat moet een verarming zijn. Dat kan niet anders. Je kunt niet alles zomaar snappen. Er moet uitleg zijn. Goed, zijn verhaal. Misschien ligt er nog wel een oud exemplaar morgenochtend. Gooi ze toch weg. Dus. Ik wil zo graag duidelijk maken dat iedere keer dat woord van God weer een stapje terug moet doen. Weer een stukje. En ik wil niet zeggen dat je allemaal deze vertaling zou moeten gebruiken. En begrepen heb ik van mijn vader en moeder ooit gekregen. Vond ik prachtig. Daar heb ik enorme zegen uit gehad. Maar het gaat om wat anders. Het gaat om dat een tegenstander elke keer begint met te zeggen dat het niet deugt, of dat het anders moet, of dat het ook anders kan, dat je het ook anders kunt snappen. En daar staat die brul aan. Elke, in plaats van het offer, 's morgens en 's avonds, heb je die brul aan. Nee, ik ben een beetje raar in mijn taal, maar je snapt wat ik bedoel. Daar staat hij weer. Daar staat hij weer een uitdaging uit te delen. Op een gigantische manier te vertellen dat het allemaal anders moet. En niemand doet wat. De hele zaak krimpt in elkaar. Dat is nu zo, hè. Altijd die tegenstander. Altijd dat ik van de mens. Altijd de logische gedachtenconstructies. Altijd de wetenschap. Altijd, maar wij weten meer dan Paulus ooit geweten. Natuurlijk, we zijn veel verder en we zijn gegroeid. Altijd weer hetzelfde. Iedere dag dezelfde aanvallen. 'S morgens. En 's avonds, in plaats van het offer van de Heer Jezus, luisteren we naar dit soort taal, naar dit soort uitingen. Ik hoop dat het dichterbij komt bij je. Dat zou wel eens een groot gevaar kunnen. Dat was het ook. En de hele zaak kromp in elkaar. Alle Israëlieten waren bang. En ze kropen eigenlijk weg voor die man. En er was geen kampvechter die tegengas gaf. Toen kwam David. Ik zal gaan. Ik hoorde het hem zeggen. Zie, ik kom om God op uw wil te doen. Snap je wat ik bedoel? Ik zal gaan. Daar komt hij. Zijn broers zeggen, schet eruit, eigenwijze man. Blijf toch bij die paar schapen. Dat had je dus, daar ligt je taak. Hoort u het? De broeders des Heren zeggen, ik wil heel voorzichtig zijn. Die geloofden niet in hem. Nou, je ziet ze hier. En dit hele tafereel komt nog dichterbij als David dan toch naar Saul gaat. En Saul zegt, zou je dat willen? Ja, dat wil ik doen. En moest luisteren, zegt David, die beer en die leeuw die hebben niet lang nagepraat. Ze hebben gezegd, ik heb ze verslagen dus. En zo is David bij Saul gekomen. Saul zegt, dan moet je, dan moet je wel wat doen. Hè. Dan moet je natuurlijk wel een pak hebben. Dan moet je wel een pak hebben. Alsof het een bruiloft is, dan moet je wel een nieuw kostuum hebben voor zo'n dag. Toch? Nou, helm van Saul op en harnas van Saul aan. David was ook niet zo klein, maar Saul was een grote jongen. Was een kop groter dan alle anderen. Dus zijn harnas dus ook waarschijnlijk. En dan gaat hij. Probeert erin te lopen, lukt niet. Als je denkt dat je in het tenue, in het harnas van een ander moet gaan, stop maar. Dit is zo teer, maar ook best te snappen. Want iedereen die wil je wel helpen, ja, maar dan moet je wel dit doen. Dan moet je wel die formule gebruiken. Dan moet je wel zoveel uren bidden of zoveel uren vasten. Of dan moet je wel zoveel dagen. Altijd een harnas. Altijd kom je in een soort tenue gestoken van iemand anders, die je ook niks doet. En het ook niet durft. David heeft geprobeerd, doet het weer uit en gaat zoals hij is. Met het tenue van een herder. Een herderstas. Tenue van een herder. Zal ik het voorzichtig zeggen? Hij kwam bij ons heel gewoon. Het tenue van een herder. Niet zo geacht. Vroeger al niet. Herders waren in Egypte niet echt, herders waren ook in, zegt Josephus Flavius, waren ook in Israël, nou ja, het laagste allooi. Dat was niet de bovenlaag, dat was meer de onderlaag. Merkwaardig is dat die onderlaag de beste boodschap ooit krijgt, maar goed, dat is al eerder gezegd, in Bethlehem. Daar kwam David ook vandaan, daar kwamen ook de paaslammeren vandaan, volgens Josephus Flavius. 20 keer gezegd, maar nog een keer voor alle helderheid. 100.000 paaslammeren per jaar. Kwamen allemaal uit Bethlehem. Vindt u het gek dat het paaslam uit Bethlehem kwam? Dat is toch niet vreemd meer dan? Je kunt bijna de klokken op bijzetten. Daar gaat de Heer Jezus komen vanuit Bethlehem. En zo gaat David ook. En hij heeft bij de beek 5 gladde steentjes gezocht, die kent u wel. Vroeger moest ik leren van de broeders die onderwijs gaven. Je moet, als je ooit wat wilt zeggen in de gemeente, dan moet je 5 gladde stenen bij je hebben. Glad betekent dus dat ze al een beetje geslepen moeten zijn. Dat ze dus al, zoals een steen, pas een gladde, ronde steen, door de vele, vele wateren die er overheen zijn gegaan, langzaam maar zeker, wordt het dan een bruikbare gladde steen. En dan moet je dan die 5 gladde stenen bij. Je moet eigenlijk 5 doortimmerde, doordachte preken bij je hebben als je naar de samenkomst ging. Zo is mij geleerd. Ik dacht, dat red ik nooit, want ik had altijd moeite met een halve preek. Laat staan met 5 helen. David gaat. En nu wil ik het helemaal niet langdradig maken. Je ziet het gebeuren. Die Filistijn hoont. Lacht hem uit, bespot hem, hoont de God van Israël. En David grijpt in. Raak, gloeiend raak. Eén van die steentjes, 1 tekst uit de beek, de stroom Gods. De beek Gods is vol water, zegt een van de psalmen zo prachtig. 1 steen uit die beek is genoeg om een dodelijke wond te veroorzaken bij die reus. Hij valt voorover. David hakt zijn hoofd af met zijn eigen zwaard en brengt dat hoofd uiteindelijk bij Saul. Saul vraagt dan, wie is dat die man? Stom, want hij moet al bij hem geweest zijn. Hij moet van hem gehoord hebben. Misschien heeft hij zijn muziek al lang beluisterd. Al tijden, weet je wel. En dan, wie is dat, die man? Er is een liedje dat zegt, wie is toch die man? Er komt wel een groepje van Vrooms Hoop. Heb ik pas geciteerd hier. Maar dat is heel bijzonder. Wie is toch die man? En dat antwoord wordt steeds weggeschoven. Er zijn, ik weet niet, 20 coupletten van of zo. Maar steeds komt die naam niet. En aan het eind pas, als de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht. Dan pas komt een overste daar, een hoofdman die daar staat. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Ik weet het antwoord. Dus wie is toch die man? Dat is heel mooi verwoord eigenlijk. Maar Saul vraagt zich af, wie is toch die man? En ik ga je nu een hele bekende voorlezen uit de brief aan de Filippenzen. Filippenzen, die kent u uit je hoofd. Hoofdstuk 2, vers 5. Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, Christus Jezus dus. Hoewel hij in de gestalte van God was. Dat betekent echt dat hij de wezenlijke eigenschappen van God had. Dus niet een beetje op God leek, toevallig. Maar hij had het. Filippenzen 2, vers 5. In de gestalte van God, vers 6 nu. Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dat heeft de duivel namelijk wel. De duivel wilde aan God gelijk zijn. Dat was roofgoed voor hem. Dat wilde hij. Dat wilde hij ook aan God gelijk zijn. Nou, dat had de Heer Jezus niet. Het omgekeerde, wat zegt vers 7, maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dus weer hetzelfde woord morfee. Daar komt ons woordje metamorfose vandaan. Een verandering van gedaante. Dus de gestalte van een slaaf aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ik zag donderdagavond, aan het eind van de avond, een klein stukje van een voetbalmatch. Ik hou van voetballen, dus ik kijk nog wel eens als ik kan. Maar goed, aan het eind werd dus toch, ik dacht van de groep Feyenoord, een klein verslagje gedaan. Die hadden ergens in Moskou, weet ik veel waar, gevoetbald. En iemand had daar een doelpunt gemaakt. En dat was de bevrijdende goal, zo heet het dan. Nou, die man die had dat gedaan en die rende naar de publieke tribune. Er zaten wel 500 van die 500 mensen, dus echt niet zo gek veel. En die ging er even als een aap zichzelf op de borst slaan. En hij was het dus. Daar hebben de apen dat van overgenomen. Niet wij, denk ik hoor. Niet van die meneer, want er zijn al voor deze meneer velen geweest die zich zo op de borst slaan. En ik roep, ik heb het gedaan. De Heer Jezus. Als één had kunnen zeggen van ik heb het gedaan, was hij het. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, vernederd, de mensen gelijk geworden. Hij had alle attributen, alle elementen van God in zich. Hij was God. Maar hij heeft die status van God zelf zijn niet weggegooid. Dat is niet zo. Maar hij heeft het even niet als een soort privilege gezien, niet gebruik gemaakt van die dingen. Hij heeft zichzelf vernederd. Is de mensen gelijk geworden en heeft zichzelf vernederd. Ziet u hem gaan? Als er nou één vernederd is, besef nu eens wie hij is. Besef nu eens dat hij God is, te prijzen tot in eeuwigheid. Dat hij die echte ik ben, is, was, bleef. En dat hij, die zo hoog is en zo schitterend is, die alle dingen droeg door het woord van zijn kracht, ook toen gaf hij de soldaten de kracht om een spijker in zijn hand of in zijn voet te slaan. Hij droeg alle dingen door het woord van zijn kracht. Ze hebben hem uitgejouwd. Als u dan Gods zoon bent, kom af van het kruis. Had gekund. Je was voor eeuwig verloren geweest. Al die dingen samengevoegd laten zien dat er één is geweest die zichzelf niet heeft verhoogd. Die niet aan zichzelf dacht. Nog sterker, die zei, ik ben gekomen om te dienen. De zoon des mensen is gekomen om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland. En wat er nu gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat is dus wat jij en ik doen in de praktijk van onze levens, dat moet dezelfde kenmerken gaan dragen. Ik heb vroeger wel eens wat gezegd over discipelschap. Nou, Matthäus 10, 25, nog een keer, Matthäus 10, 25 zegt, het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Oh, dus als je discipel wilt zijn van de Heer Jezus, dan moet je worden als de meester. Is dat ik? Dat is hij. Dat is zo op de verhoging van onze God en onze Vader gericht, zo op zijn eigen verhoging gericht, dat we geen been meer hebben om op te staan van ik ben de belangrijkste. En die Diotrephus, die graag onder hen de eerste, die heeft van de keuken van Zeus gegeten, want dat staat er letterlijk, heeft gegeten, is gevoed door die afgod. En jij en ik zijn gevoed. Ik wil het niet opkloppen. Dit is het. Hè. Gevoed door. Wat betekent dat dan? Dat ik even dus mijn haan koning moet laten kraaien. Of dat ik moet zeggen, Heer Jezus, u bent het. Dat is nu precies wat in deze geschiedenis van David en Goliath wordt uitgedrukt. En onwaarschijnlijk kun je zeggen, nou, wat zouden wij, arme tierige mensjes, kleine poppetjes, wij die al drie teksten uit ons hoofd kennen, dan voelen we ons al een hele Piet of een hele Truus of zo, ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Maar dan ben je al bijna vrouw in bonus of man in bonus van, ja, ik ken al drie teksten. Oh ja. Wat zouden we kunnen doen dan? Nou, niks. David zei, ik treed u tegemoet niet met zwaard en met spier, dat is uw tuig. Dat is wat u allemaal aan gereedschap hebt. Maar ik kom u toe in de naam van de God van Israël. Maar wat betekent dat? Dat ik dan toch nog langs een omweg over mezelf moet praten. En dat ik van ons of van onze gemeente of van onze visie moet uitdragen. Nee, er blijft niets over van ons. Alleen maar niks. 3 keer 0. Misschien wel 4 keer 0. Weet ik niet hoe je het zeggen moet. Maar in elk geval, in hem meer dan overwinnaar. In hem kracht Gods tot behoudenis. In hem alle zegen. In hem kun je nee zeggen tegen die aanbiedingen die er zijn, tegen die verlokkingen. In hem kun je tegen de verleidingen nee zeggen. In hem kun je Goliath overwinnen met zijn eigen wapens, want hij valt bij wijze van in zijn eigen zwaard. Dat is niet helemaal zo bij Goliath, bij anderen wel, maar dat is wel zo. Wat hij zelf hanteert als wapen, dat is ook zo'n ondergang. Dat zijn dingen die zo bijzonder zijn. En daarom is het leven van David te bestuderen zo uniek. Want je ziet eigenlijk zomaar iemand komen die knecht wil zijn, die wil gaan en die tegen zijn broers eigenlijk niks zegt. Geen eens een debat aangaat, een gesprek aangaat met die broers. Nee, dat doet hij niet. Hij laat het zo. Hij laat het maar liggen. Dat heeft geen zin. Mensen snappen het ook niet. Wie zou het dan kunnen snappen dat jij de minste wilde zijn? Dat de hele wereld is de beste willen zijn, de baas willen zijn, de eerste willen zijn, bovenaan willen staan. De vooraanzittingen in de synagoge, dat is ons op het lijf geschreven. En als er dan een feestje is en je bent uitgenodigd, dan ga je gelijk vooraan zitten. Maar je gaat niet achteraan zitten, nee. stel je voor dat er niemand wat zegt. De heer Jezus ging dus achteraan zitten totdat God zei, kom over op, vriend. Letterlijk, hè. Kom over op. Hij heeft hem opgenomen. Hij heeft hem de plaats gegeven aan zijn eigen rechterhand. Dat is wat er met de heer Jezus gebeurde. Dat is de houding. Dat is de gezindheid. Dat is in de wereld niet te vinden. En in de christelijke wereld, sorry dat ik het zeg, gaat het ook weer over onszelf, over onze visie, over onze macht en over onze invloed, maar het gaat niet meer over hem. Nou, David Goliath is dus heel dichtbij. Dat is echt een strijd die we vandaag om ons heen zien. En dat is nou mooi, want als je dan denkt van, nou, ik heb het om me heen gezien, dan zijn het allemaal anderen. Dan sta je zelf als een soort journalist nog een beetje buiten, weet je wel. Dan ben je een soort reporter. Maar zou je nu willen zeggen, dat is een strijd die in mijn eigen hart omgaat. Zou je willen zeggen dat het daar wel altijd influistert van. Maar jij bent er ook nog, hoor. En als ze over jou heen gaan fietsen, nou, dan koop je maar een brommer. Maar je moet verder. Snap je wel? Zoiets. Het gaat altijd verder. Het is altijd. Dat hadden we vanmorgen in de auto toevallig. En die wist niet dat ik hierover zou gaan spreken. Jawel over David Goliath, dat wist ze, maar niet over de details daarvan. Maar ik dacht, het is zo. We reden daar langs Bunnik en dan komt dat hele verhaal, zo'n hele film komt zomaar terug. Ik ben blij dat ik een dag eerder ja gezegd had tegen de Heer Jezus. Maar de verleiding is er wel. En zeker als er een beetje tegengas komt, dan denk je, nou, goed, los. De Heer heeft geweldige dingen gedaan en doet geweldige dingen. Echt waar. Jij, de gezalfde van de Heer, ben jij. U hebt de zalving van de Heilige Geest. U, jij, wij hebben de zalving van de Heilige Geest. We gaan in zijn naam en in zijn kracht. Maar er is geen plek voor het eigen ik. Er is geen plek voor de zoon van David, die later voor zichzelf, wie weet, Absalom, een eigen standbeeld maakte. Toen hij nog in leven was en hij dacht, als ik gestorven ben, dan doet niemand het. Dus ik moet zelf maar even wat regelen. Zo ongeveer. Nee, het is de Heer Jezus, het is de Heer Jezus, het is de Heer Jezus. En ik hoop dat u dat wilt oppakken en dat u zo naar David en Goliath wilt kijken. En dat wordt het een bijzondere geschiedenis. De overwinning is des Heeren. Amen. Vader.